Er zijn een aantal mededelingen, gemeente. In de eerste plaats delen we u mee dat gisteren zuster Peeman Born is overleden op de leeftijd van bijna 84 jaar. En dat wij in deze dienst de familie willen gedenken in de gebeden. Tweede mededeling is dat volgende week zondag u hoopt voor te gaan, dominee Den Butter van Driebergen, in beide diensten, zo de Heere wil. En dat dan een extra collecte zal worden gehouden die bestemd is voor de zondagschool. De laatste mededeling is een mededeling die verband houdt met de benoeming die ik enkele weken geleden ontvangen heb van de generale synode. Ik moet u meedelen, gemeente, dat wanneer de dingen zo blijven zoals ze op dit ogenblik zijn, ik aanstaande dinsdag die benoeming zal moeten aanvaarden. Ik kan er op het ogenblik niet zoveel over zeggen. Ik zou dit alleen willen zeggen. Dat ik het liefst om allerlei redenen hier gebleven was. Maar dat ik geloof dat God mijn loopbaan, en dan in de Bijbelse zin van dat woord, in een andere richting legt. En dat ik die gaan mag, ziende op Jezus. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. We zingen, gemeente, uit Psalm 103, vers 8 en 9. 103, 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. En het negende. Maar zere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Wij willen nu luisteren naar de wet des Heren en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 119, het 23ste vers. Dan wandel ik vol moeds op ruimer baan, omdat mijn ziel gezocht heeft uw bevelen. Dan doe ik zelfs aan koningen verstaan, hoezeer mij uw getuigenissen strelen. 119, vers 23. En we lezen daarna uit het woord van de Heere. Genesis 41 vanaf het 33ste tot en met het 45ste vers. Genesis 41 vanaf het 33ste tot en met het 45ste vers is onze schriftlezing na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119 vers 23. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Lezen Genesis 41 vanaf het 33ste vers. Zo zie nu Farao naar een verstandige en wijze man en zet hem over het land van Egypte. Farao doe zo en bestellen opzieners over het land en nemen het vijfde deel van het land van Egypte en de zeven jaren des overvloeds. En dat ze alle spijzen van deze aankomende goede jaren verzamelen en koren opleggen onder de hand van Farao tot spijzen in de steden en bewaren het. Zo zal de spijze zijn tot voorraad voor het land, voor 7 jaren des hongers die in Egypteland wezen zullen, opdat het land van honger niet verga. En dit woord was goed in de ogen van Farao en in de ogen van al zijn knechten. Zo zei de Farao tot zijn knechten, zouden wij wel een man vinden als deze in welke Gods geest is. Daarna zei de Farao tot Jozef, naardien God u dit alles heeft verkondigd, zo is er niemand zo verstandig en wijs als gij. Gij zult over mijn huis zijn en op uw bevel zal al mijn volk de hand kussen. Alleen deze troon zal ik groter zijn dan gij. Voorts sprak Farao tot Jozef, zie, ik heb u over gans Egypteland gesteld. En Farao nam zijn ring van zijn hand af en deed hem aan Jozefs hand en liet hem fijn linnen klederen aantrekken en legde hem een gouden keten aan zijn hals. En hij deed hem rijden op de 2e wagen die hij had. En zij riepen voor zijn aangezicht, knielt. Alzo stelde hij hem over gans Egypteland. En Farao zeide tot Jozef, ik ben Farao. Doch zonder u zal niemand zijn hand of zijn voet opheffen in gans Egypteland. En Farao noemde Jozef naam Safnat Paanea. En gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, overste van On, tot een vrouw. En Jozef toog uit door het land van Egypte. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Het gedeelte wat u gelezen is, is ook de tekst die wij deze morgen met de hulp van de Heere hopen te overdenken. Genesis 41 vanaf het 33ste tot en met het 45ste vers. En we lezen het 33ste vers waar de tekst begint. Zo zien u Farao naar een verstandige en wijze man en zet hem over het land van Egypte. Tot en met het 45ste vers. En Farao noemde Jozefs naam Safnat Paanea. En gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, overste van On, tot een vrouw. En Jozef toog uit door het land van Egypte. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, gij eeuwige en volzalige God, wij komen aan de morgen van deze zondag voor uw aangezicht om uw naam eerbiedig dank te zeggen dat wij deze morgen in uw huis mogen zijn. Want wat is een betere plaats te midden van het rumoer van deze wereld en het rumoer van ons hart dan om in uw huis te zijn en om samen te horen wat u tot ons te zeggen hebt. Heere, doe ons dat vanmorgen ook zien als een voorrecht. Al kunnen er vele gedachten in ons hart opborrelen en bovendrijven, laat dat de boventoon mogen houden. Dat het goed is in uw huis. Liever een dorpelwachter dan te vertoeven in de tenten der goddeloosheid. En we smeken van u, Heere, wil u deze morgen ons er ook bij stilzetten wat een wonder het is dat wij er zijn. Dat we de gezondheid, althans zoveel gezondheid bezitten dat we naar uw huis kunnen komen. En dat u ons de gelegenheid geeft om hier samen te zingen, onze gebeden voor u neer te leggen, om samen te luisteren naar het geklank van het evangelie. Zoveel mensen zijn daar niet toe in staat. Of omdat ze eigenwillig u de rug hebben toegekeerd. Of omdat ze van de dingen van uw woord nooit hebben gehoord. Of omdat ze door ziekte of zwakte van het lichaam verhinderd zijn om de gang naar uw huis te maken. U geeft ons de gezondheid. U geeft ons ook het leven. En dat spreekt heel bijzonder, Heere, zeker ook wanneer we deze morgen een rouwdragende familie aan u op mogen dragen. Gisteren hebt u toch nog onverwacht zuster Peeman Born uit dit leven weggenomen. De laatste weken ging het niet goed en haar krachten werden minder. Maar het is gisteren toch wel heel bijzonder snel achteruit gegaan, zodat haar einde kwam. En u weet u wat dat betekent voor de kinderen en de kleinkinderen. talrijke die tot haar familiekring behoren. Ook voor de zusters die nog in leven zijn. Heren, we dragen hen allen aan u op. Want alleen bij u is troost te vinden in deze omstandigheden. Uw woord zegt het zelfs dat gij troosten kunt en wilt meer dan een moeder troost. Ach, Heren, wil u geven dat het zo is. Dat iets van die troost ervaren mag worden in deze dagen van droefheid. En wil u ook de kracht geven die nodig is. Want juist op zulke momenten als een moeder wordt weggenomen. Dan voelen we hoe diep die scheur geslagen wordt die de dood altijd slaat. Maar zeker als het ons persoonlijk raakt. O Heere, wil u geven dat de kracht van uw genade. En de troost van uw woord de overhand mag hebben. We bidden u ook of u wilt geven dat deze roepstem die ook van dit sterven uitgaat. In de familiekring allereerst, maar ook onder ons, geheiligd mag worden. Heren, het heeft aan roepstemmen, ook onder ons als gemeente, de laatste tijd zeker niet ontbroken. Wil u dan die roepstem zo heiligen dat het een klopje, een bons op de deur van ons hart mag zijn. Mensenkind, bedenk dat gij sterfelijk zijt. En Heere, geef dan dat er momenten in ons leven mogen komen dat we ons niet zo druk maken met de dingen van dit leven en de zorgen van dit leven en de dingen die in dit leven ons bezet houden, maar dat wij met de eeuwigheid in het hart mogen lopen en over de eeuwige belangen van onze ziel mogen denken. Heere, werk dat in ons binnenst. Wil u zo met allen zijn die rouw dragen, die korter of langer geleden een pijnlijk verlies moesten lijden, wil u kracht en hulp geven. Denk aan allen die ziek zijn of met een zwakke gezondheid of een bepaalde ziekte worstelen. Heren, we dragen ze allen aan u op. We bidden u voor zuster Van Eck die nog steeds in het ziekenhuis ligt, ernstig ziek is, ook veel pijnen lijdt en het moeilijk heeft. Heren, wil u haar nabij zijn met uw kracht en genade. We denken aan zuster De Bonte die geopereerd werd. Maar u weet ook, Heren, er blijven nog vele zorgen over. Ook over de vraag of een nieuwe operatie misschien nog nodig is. O Heren, ontferm u over haar ook in de omstandigheden en de weg die zij gaan moet en die niet gemakkelijk is. We bidden u voor zuster Van Dieren. We zeggen uw naam enerzijds dank dat de onderzoeken die deze week plaats mochten vinden gunstig mochten zijn. Maar we bidden tegelijkertijd nu er een periode van behandelingen aan gaat komen, of u haar nabij wilt zijn, Heren. Sterk haar en help haar door dat alles heen. Wees u haar tot een sterke toevlucht en zie een gunst op haar neer. We denken aan zuster Verbiest. Wier krachten minder worden. Heren, wil u, wanneer haar krachten wijken en bezwijken, tot haar hulp gereed zijn en haar nabij zijn. Denk ook aan broeder Wiegel. We erkennen uw grote naam, Heren, dat er deze week gunstige uitslagen gekomen zijn. U hebt daarin nog wonderen willen doen. Maar we mogen hem blijvend aan u de Heren opdragen, of u hem in alles nabij wilt zijn en de krachten wilt schenken die hij nodig heeft. Heren, ontferm u over hem. Uw naam zeggen we dank dat zuster Hartman na een periode van ziekte, een langdurige periode, voor het eerst weer in de kerk mag zijn. Heren, wij erkennen uw naam en bidden of u ook bij de voorduur nieuwe krachten en herstel wilt geven en wil haar nabij zijn met al degenen die haar lief zijn. Uw naam erkennen we ook omdat de familie Van Erkel deze week verblijd mocht worden, doordat hen een welgeschapen kindje, een dochter, werd toevertrouwd. Heer, het is de behoefte dat ook openlijk in uw huis uw naam erkend wordt. O, wil u geven dat de dank in de harten van deze ouders mag leven. En wil u ook schenken dat dit jonge leven wat u hen toevertrouwde, door u gezegend mag worden. Geef dat zij op mag groeien, voorspoedig, beschermd en bewaard door u. En vooral, Heren, leer haar jong u de Heren vrezen. Zegen de ouders met de opvoeding van hun kinderen en wees u hen nabij. Dan bidden we, Heere, heel bijzonder vanmorgen om de bediening van uw geest, wanneer uw woord uitgedragen mag worden. U weet, Heere, alle omstandigheden. Geef u een stem om te spreken. Geef u kracht. En vooral geef u de bediening van uw geest, opdat we de dingen zo mogen zeggen zoals het van uwentwege gezegd moet worden. En laten alle gedachten, en u weet wat voor gedachten er zijn, ons niet zo af mogen leiden, ook in het spreken en in het luisteren niet, dat wij van uw woord weggevoerd zouden worden. Maar geef dat we ook deze morgen samen mogen luisteren naar uw woord. En dan weet u ook de mededeling die aan het begin van deze dienst gedaan is. Dat was u niet onbekend, want u weet alle dingen. Heere, u weet hoe het was deze weken van beraad. Deze weken waarin het niet gemakkelijk geweest is. En wanneer er nog vragen overgebleven zijn, wil u geven dat er blijvende vrede op deze beslissing mag komen. En wil u de weg verder ook wijzen. Een weg die wij in heel veel opzichten niet zien. En ook dat is u bekend. O God, geef dat we blind in de toekomst en willig in het gebod uw weg mogen gaan. En dan dragen we heel in het bijzonder de gemeente aan u op. Heere, geef dat we deze dingen voor uw aangezicht mogen brengen. En ook wanneer in die mededeling een stuk pijn en een stuk verdriet was, wil u geven dat we ook dat voor uw aangezicht mogen neerleggen. En wil u voor de toekomst uw weg wijzen. Dat hebben we nodig, als uw dienaar en als gemeente. Laat die weg ook niet onduidelijk mogen zijn. En laat het geen weg zonder u mogen zijn. Maar betoon het, Heere, dat u van ons af weet. En dat u aan ons denkt, in uw gunst en in uw genade. Wij hebben dat niet verdiend. Wij moeten belijden dat we mensen zijn, Adamskinderen. En dat bij ons alle rechten verzondigd liggen. Maar geef dat er iets mag overblijven, iets mag zichtbaar worden van dat ziende op de Heere Jezus, de overste leidsman en voleinder des geloofs, die het werk, ook het ambtelijke werk in de gemeente, ook het werk aan zondaarsharten, zal voleinden tot op de dag van zijn wederkomst. Heere, gij blijft dezelfde, gisteren en heden en tot in alle eeuwigheid. Betoon het ook op deze dag. We vragen het om uw naams wil, om Jezus wil. Amen. Psalm 105, de versen 11 en 12 zingen we samen, gemeente. 105, de versen 11 en 12, toen hij door het goddelijk alvermogen beproefd was. Toen voor aller ogen zijn woord in het helder daglicht scheen, toen bood de koning om zijn reen verbaasd hem straks de vrijheid aan. Der volken heer deed hem ontslaan. En de 12e vers, hij kreeg van Farao in handen het bestier van huis en goed en landen. 11 en 12 van 105. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 89, het negende vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht, dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. Psalm 89, het negende vers, na het amen, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, er zijn van die momenten in het leven van ons mensen dat wij heel veel behoefte hebben aan raad. Soms kom je dat tegen in bepaalde crisissituaties, zoals we dat vandaag aan de dag zo mooi noemen. Dat mensen zeggen, kon ik nu nog maar eens met mijn vader praten. Of met mijn moeder praten. Want die had zoveel wijsheid, die zou wel weten wat ik doen moest. Of het kan gebeuren dat je zegt, waar kan ik iemand vinden bij wie ik nu eens echt raad kan ontvangen. Want ik zit met dingen waarmee ik innerlijk vastloop. Dat kan zijn op allerlei gebied natuurlijk. Het kan heel duidelijk zo zijn op geestelijk gebied. Om dan een raadsman of raadsvrouw te hebben, bij wie je je hart kan uitstorten en die je de weg wijst. Dat is een grote zegen. En er zijn er wellicht onder ons die weten uit hun leven, misschien wel uit hun jonge leven, van zulke raadsmannen en raadsvrouwen. Die misschien al lang in de eeuwigheid zijn, maar die onvergetelijk gebleken zijn. En van wie je de woorden nog koestert. Maar weet u wat we bij dat alles niet moeten vergeten? Dat hoe belangrijk het ook is, als we zulke mensen op ons levenspad mogen kennen, die God misschien zelfs heel duidelijk gebruikt heeft in ons leven, dat het woord van de Heer een raadsman is en blijft, ook als aardse raadslieden ons ontvallen. En dat wanneer u denkt, ik zou nog wel eens met die of met die willen praten, hoe begrijpelijk die gedachte ook is, dat u er meteen maar achteraan moet denken, maar het woord van onze God, dat blijft tot in der eeuwigheid. En daarin wordt raad gegeven voor mensen die raad nodig hebben. Daar worden aanwijzingen gegeven voor dit leven en voor het toekomende leven. Daar worden aanwijzingen gegeven door de mond der waarheid zelf. En we willen dat vanmorgen zien als we in onze vervolgserie preken over het leven van Jozef stilstaan bij dit gedeelte. We schrijven erboven, de verlosser geeft raad. En we letten heel eenvoudig op twee dingen. Hoe deze raad wordt gegeven. Dat is het begin van de tekst, vanaf vers 33 tot en met vers 36. En dan in de tweede plaats hoe deze raad wordt aanvaard. En dat leest u vanaf het 37ste tot het 45ste vers. Dus de verlosser geeft raad. In de eerste plaats hoe deze raad wordt gegeven. En in de tweede plaats hoe deze raad wordt aanvaard. De vorige week hebben we gezien hoe dat Jozef voor Farao verschijnt. Farao, de machtige heerser van het land aan de Nijl van Egypte, heeft een droom gedroomd. Of liever, heeft twee dromen gedroomd die hem 's nachts benauwden. Het was een nachtmare, een boodschap bij nacht. Een nachtmerrie, want we lezen dat zijn gedachten hem verschrikte toen hij die dromen gedroomd had. En omdat de bijgelovigheid van de Egyptenaren groot was en zij dromen, zeker zulke dromen, zagen als stemmen en als boodschappen van de hogere wereld, had hij alle droomuitleggers en alle tovenaars uit Egypte bij elkaar geroepen. Ze moesten komen om de dromen uit te leggen. Maar ze konden niet. Dat is opmerkelijk. Want meestal waren die dromenuitleggers op de een of andere manier wel bij machten om zulke dromen te verklaren? Was het omdat ze het onheilspellende van die dromen aanvoelden, het goddelijk karakter, het verheven karakter van die dromen aanvoelden en daarom met stomheid geslagen waren? Was het omdat ze wel aanvoelden dat die dromen een onheilspellende boodschap bevatten en dat ze daarom hun hals niet wilden riskeren? We weten het niet precies, maar in elk geval staan de droomuitleggers van heidense kom af in Egypte met een mond vol tanden. En dan komt die overste van de schenkers naar voren, een van de hoogste hovelingen aan het hof van de farao. En hij zegt, en we hebben gezien, dat doet hij wat oppervlakkig, ik gedenk heden aan mijn zonde. Nee, dat is niet een oprecht berouw over het verkeerde wat hij gedaan had. Maar ja, iedereen maakt wel eens een fout. Ik heb ook een fout gemaakt, ben wat vergeten. Ben Jozef vergeten. Die Hebreeuwse jongeling, hij weet zijn naam niet eens meer. Die in de gevangenis zit. Die heeft destijds dromen voor mij en voor de overste van de bakkers uitgelegd. En dan wordt Jozef gehaald en hij wordt voor farao geplaatst. En farao geeft te kennen dat hij dromen heeft gedroomd en dat hij van de overste van de schenkers begrepen heeft dat deze jongeling uit het land van de Hebreeën die uit de gevangenis komt bij machten is om als hij een droom hoort om hem uit te leggen. En wat doet Jozef? O gemeente, Jozef laat hier zien dat hij God vreest. Hij zegt voor de oren van farao en van heel zijn hof: God zal de dromen uitleggen. En God zal farao's welstand aanzeggen. Hij eist de eer van dat uitleggen van dromen niet op voor zichzelf, hoe zou hij ook kunnen. Maar hij spreekt voor de oren van deze heidense vorst en van heel het hof vrijmoedig over God. En dat is een lijn in Jozefs leven die telkens weer uitkomt. Bij zijn broers was hij bekend als die meesterdromer en werd hij benijd vanwege het feit dat hij openbaringen van God ontvangen had. Toen hij verleid werd door de vrouw van Potifar, noemde hij de naam van de Heere God en zei: zou ik dan zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God? En om die belijdenis werd hij de gevangenis ingegooid. En nu noemt hij opnieuw de naam van God. Hij schaamt zich zelfs voor koningen niet om te spreken van zijn Heere. Laten we dat in gedachten onderstrepen. Dat die godsvrucht van Jozef ook daarin uitkomt dat hij de weg van de Heere gaat, ook al gaat dat door de slavernij en door de gevangenis en door het vergeten worden van mensen heen. En dat hij toch goed blijft spreken van God. Kijk, dat is nu het tere leven van de genade. Dat doet het niet met allerlei tamtam. Dat spreekt niet luid op de straten zoals de profeet Jesaja zegt. Maar als het echt erop aankomt, dan wordt er vrijmoedig gesproken over de Heer. En dan schamen we ons dat woord van God en de eer van God niet. Hoe is dat eigenlijk in ons leven? Wat kan er bij u en ook bij mij vaak veel valse schaamte zijn? Dat we ons schamen voor onze belijdenis. Dat we ons schamen om in het openbaar zelfs te bidden voor ons eten. Dat we ons schamen om als het er echt op aankomt de naam van de Heere te noemen en te zeggen dat dat en dat in mijn leven gebeurd is. Dat is niet zomaar gebeurd, dat is Gods leiding geweest. Inderdaad, Jozef wordt ons hier getekend als een voorbeeld van godsvrucht, die zelfs voor de farao de naam van de Heere zich niet schaamt. En als dan die dromen door farao worden weergegeven, dan laat Jozef zien dat hij inderdaad van Gods wegen inzicht in deze dromen ontvangen heeft. En hij zegt, die twee dromen, dat is één. Farao, wanneer je ziet dat die magere koeien die uit de rivier de Nijl opkomen, die vette koeien verslinden, dan betekent dat 7 jaren van voorspoed. Dat zijn de vette koeien. En daarna 7 jaren van zware honger. Dat zijn die magere koeien. Zo dat aan het einde van die 7 jaren van honger alle voorspoed van die 7 vette jaren is opgeslokt. En die kwestie van die halmen, dat is precies hetzelfde. De vette halmen eten de magere halmen op. Een teken dat de honger van de 7 jaar alle voorspoed die in de voorspoedige jaren kwam heeft opgegeten. Dat is een onheilsboodschap, zo zagen we. Want Farao mag dan wel horen, er komen 7 goede jaren, maar daarna 7 zware jaren. Jaren waarin er honger zal zijn in het land en het zwaard van de honger zwaar zal rusten op Egypte. En hongersnood betekent onvrede, revolutie. Hongersnood betekent allerlei vormen van donkere wolken die opdoemen over het rijk van Farao. Maar dan laat Jozef het niet bij die boodschap van onheil. Bij die dreigende woorden die hij eerlijk als van God gegeven uitlegt aan het adres van Farao en zijn hofhouding. Nee, dan geeft Jozef ongevraagd ook raad. En daarin blijkt iets van zijn vrijmoedigheid en ook van de geest van de wijsheid en van het inzicht die Jozef van God ontvangen heeft. We lezen in Psalm 105, we hebben de berijming zo even gezongen, dat de Heere Jozef beproefd heeft in de gevangenis. En dat totdat het woord van de Heere in vervulling kwam, dat hij door het woord van de Heere doorlouterd is. Dat wil zeggen, in die gevangenis werd Jozef voorbereid op zijn taak. En hij werd voorbereid op zijn taak doordat op een verborgen manier het woord van de Heere louterend en zuiverend werkzaam was in zijn leven. En dat betekent dat Jozef door die louterende en zuiverende werkzaamheid van het woord van God in de gevangenis, in die diepte, dat hij daar ook wijsheid en inzicht ontvangen heeft. En dat blijkt hier. Want Jozef zegt dan, kijk, als het zo is, Farao, en God heeft het vast besloten, want dat dubbel karakter van die droom betekent dat de Heere inderdaad deze dingen zeker zal doen, dan kunt u het beste in die 7 goede jaren een 1/5 deel van de opbrengst van het land apart leggen. En opslaan in huizen, in steden, in graansilo's, zouden wij zeggen. En laat er dan een verstandig en wijs iemand zijn die heel alleen het opzicht over al die dingen op zich neemt en die ervoor zorgt dat dat allemaal bewaard blijft. En dan kun je zo een voorraad aanleggen die toereikend is voor die 7 donkere jaren van hongersnood die daarna zullen volgen. Nou, wat Jozef hier aan raad geeft, dat is, zo zegt u misschien, heel praktisch. En dat is goed doordacht. 1/5, dat is 20%, dat is heel wat van de opbrengst van het land. Zeker als het voorspoedige jaren zijn en als het land overvloedig aan gewas geeft. Nou, dan is die 50, dat 1/5, die 20% van dat opbrengst van het land inderdaad heel wat om alvast een voorraad aan te leggen voor de donkere jaren, de moeilijke jaren die gaan volgen. Inderdaad, gemeente, dat is gewoon een praktische raad waarin ook hele praktische lessen zitten, allereerst voor het gewone leven. Het gewone leven van ons mensen, van onze gezinnen, van de gemeenschap en zelfs van de staat der Nederlanden. En dat is dat het Bijbels eis is dat wij hebben te zorgen voor de toekomst. Dat het Bijbels eis is dat wanneer er vette jaren zijn, dat wij hebben te sparen en te vergaren voor mogelijk moeilijker jaren. Dat het in het licht van de Bijbel volstrekt onverantwoord is, bijvoorbeeld, om de staatsschuld zo ontzaggelijk op te laten lopen in een tijd van voorspoed. Dat is onschriftuurlijk. En heel concreet, dat het onverantwoord kan zijn in een tijd van voorspoed om uzelf al te veel in de schulden te steken. Daar wordt tegenwoordig van gezegd, oh ja, dat is die calvinistische vlijt- en spaarethiek. En daar wordt er wat verachtelijk over gedaan, alsof dat niet in de schriften zou staan. Maar wij zijn veel meer, ook in onze christelijke en reformatorische hoek, door een communistische, marxistische ethiek besmet. Waarbij het er niet toe doet wat de toekomst brengt, dan we zelf weten. Gemeente, het is nodig dat wij onszelf en onze kinderen dit Bijbelse principe bijbrengen. Dat het goed is om in een tijd van voorspoed te sparen. En dat alles maar niet kan met het uitgeven en het beheer van ons geld. Want dat God het zal zoeken op de langere of op de kortere termijn. En dat het daarom goed is wat je vindt bij ouderen en gelukkig ook bij jongeren. Ook nog onder ons. Om iets op te sparen en weg te leggen voor de toekomst. Ook voor mogelijke jaren die misschien dan wel niet helemaal zoals die 7 jaren van honger in Egypte zullen zijn, maar toch magere jaren zullen worden. Want als we goed zien, ook al zegt de overheid en al zeggen allerlei wijze analisten vandaag aan de dag dat het niet op kan met de economie en niet kan met de welvaart in het Westen. Dat er wel eens donkerder tijden zouden kunnen komen, vroeger of later. En dan is het goed om iets apart te leggen. Dan is de raad van Jozef wijze raad. Ook wijze raad zozeer dat zelfs de heidenen erkennen. Die farao en zijn hof. Is er ook een man in wie de geest van God is als deze Jozef? Nou, dat was onder meer om zijn wijze raad van sparen voor de kwade dag. Oh, ik weet het, er liggen op dit terrein wel vragen. Je kan in onze samenleving natuurlijk als zakenman voor grote uitgaven komen te staan en je voor een periode in de schulden moeten steken. Ik zeg niet dat dat allemaal verkeerd is. Dat moet afgewogen worden en vooral ook biddend afgewogen worden. Maar laten we ons alstublieft niet al te zeer door allerlei wetten en inzichten van de wereld laten leiden. En de Bijbelse hoofdlijn vergeten. De Bijbelse lijn die zegt dat wij als rentmeesters over het goed en over de inkomsten die God ons gaf, zorgvuldig ermee om moeten gaan. En dat het Bijbels is om in jaren van voorspoed niet maar uit te geven, maar ook te sparen. Nou, op dat punt zouden we nog heel veel meer kunnen zeggen, maar u kunt de toepassingen op allerlei terreinen zelf wel maken. Want dit wat hier gezegd wordt, heeft natuurlijk ook nog meer te zeggen. Jozef zegt, laat die 20% van de opbrengst verzameld worden. En farao, dat moet u niet aan de mensen toevertrouwen, aan ieder individueel. Van, laat die boer dat daar doen, in die delta van de Nijl, van Egypte. En laat de mensen in het zuiden het doen. Nee, laat farao zelf het toezicht daarover nemen. En laat hij iemand aanstellen die die belangen behartigt. Want Jozef wist ook wel dat wanneer je een volk het overgeeft, dan doet de een het wel en de ander het niet. Het wordt een chaos. Goed leiding geven betekent dat farao het zelf van hogerhand in de hand neemt. en goed leiding geven door de overheid is een zaak die bijbels is. Leest u Romeinen 13 maar. Kijk, en dan moeten die Egyptische boeren, of ze dat nu aardig vinden of niet, daaraan gehoorzamen. Want de overheid heeft het gezag van God. Dat respecteert Jozef. En dat respecteert een ieder die bij het woord van de Heere leeft, toch? En dan is het belangrijk dat Jozef hier dus Farao de raad geeft om al dat eten, al dat voedsel, al die opbrengst van die oogst in te zamelen onder leiding van een bekwame man. Waarvoor eigenlijk? Wel, u zegt opdat die Egyptenaren in het leven zouden blijven, inderdaad. Dat is heel de opzet en dat is de toon die ons in die raad van Jozef aantreft. Maar tegelijkertijd mogen we de brede verbanden van deze geschiedenis niet vergeten. Hier is God aan het werk. En God laat nu voedsel verzamelen in Egypte. Voor de Egyptenaren, maar ook voor zijn eigen volk. Het volk uit Abraham, Isaac en Jacob gesproten. Terwijl Jacob en zijn zonen nog in Israël leven en helemaal niets weten van die 7 jaren van honger die er aan gaan komen. Niet weten van de bezoeking van de hand van de Heere in die tijd van de hongersnood. Is God al bezig om in Egypte graanvoorraden aan te leggen, zodat straks Jacobs kinderen kunnen eten. Zodat straks Jozef broers niet van honger om hoeven te komen. Daar ziet u de wonderlijke leiding van God. De bijzondere voorzienigheid van God. De eigenlijke bedoeling van de Heere God is. Nee, niet om de Egyptenaren brood te geven. Ook al mogen die in de zegen delen. Maar de diepste bedoeling van God is om zijn volk brood te geven. Om het geslacht van Jacob in leven te behouden. En daar zetten we een streep bij in gedachten. Wat bedoelt God met de geschiedenis van deze wereld, met het gewoel van de volken en met het rumoer van de volken? God bedoelt dwars door deze geschiedenis heen niets anders dan dat zijn kerk gebouwd zou worden en dan dat zijn koninkrijk zou komen. De bede uit het Onze Vader, uw koninkrijk kom toch, o Heer. Ai, werp de troon des Satans neer. Dat is het machtige akkoord wat door heel de wereldgeschiedenis heen klinkt. Het gaat God om zijn kerk. Het gaat God om de kinderen van Abraham. Om de ware gelovigen die door het geloof kinderen van Abraham mogen zijn en mogen worden. Gemeente, laten we dat nooit vergeten. Bij de wirwar van gebeurtenissen ook in onze tijd. Bij de zegeningen en de oordelen die in de wereldgeschiedenis zichtbaar worden, gaat het God om zijn kerk. En als de wereld gezegend wordt vanwege de kerk, dan mag net als toen in Egypte de wereld mee eten van de zegeningen die God voor zijn kerk bestemd heeft. En dan wordt de wereld mee gezegend, omdat de kerk gezegend wordt. En als de kerk door de diepte moet, dan leidt soms de wereld mee. Want het gaat bij heel het gebeuren in deze wereld om de kerk. En dan mogen we nog 1 stap verder gaan en zeggen, dan wil de Heere hier Jozef gebruiken om zijn volk in het leven te behouden. Het is God er altijd om te doen dat zijn volk hier op aarde zou leven. En dan gaat het er niet slechts om dat zijn volk hier op aarde levensonderhoud zou hebben, eten en drinken, dat ook. Want de Heere zorgt ervoor en soms op een wonderlijke manier dat hun brood zeker zal zijn en hun water gewis. En er zijn er onder ons die weten uit arme tijden, zeg maar uit de crisistijd, hoe God soms wonderlijk uithielp bij sommige van zijn kinderen, ook in de dingen van het dagelijkse leven en in de dingen van het dagelijks voedsel. Maar natuurlijk gaat het bij deze zorg van de Heere God voor zijn Sion, voor zijn Israël, dieper dan alleen maar de zorg voor hun dagelijks voedsel. Het gaat er ten diepste om dat God zijn volk, zijn erfvolk niet zal begeven. en dat hij op zijn volk neer zal zien in gunst. Kijk, en daar wijst Jozef nu heen dat Farao een man moet aanstellen die ervoor zal zorgen dat het volk van God verzorgd wordt en de zorg van de Heere God mag delen. Kijk, en dan ziet u een omslag in die geschiedenis. Want als Jozef dan uitgesproken is, dan blijkt dat woord te bevallen. Zo staat het in vers 37. Dit woord was goed in de ogen van Farao en in de ogen van al zijn knechten. En ze vragen zichzelf en elkaar af, zouden we wel een man vinden als deze in welke Gods geest is? En dan gebeurt er iets waar Jozef niet aan heeft durven denken. Dan begint de farao te spreken nadat ze alle erkend hebben, de geest van God is in deze man. Niemand is zo verstandig en wijs als gij. Gij zult over mijn huis zijn en op uw bevel zal al mijn volk de hand kussen. Alleen in deze troon zal ik groter zijn dan gij. Wat bedoelt farao? Farao bedoelt dit, omdat je zo'n wijsheid geopenbaard hebt en hebt laten zien dat God zelf, de geest van God in je woont. Daarom zal ik je aanstellen als de tweede in mijn koninkrijk. Ik alleen zal in deze troonmacht die ik bezit groter zijn. Maar verder zul je het gezag hebben over al mijn huis. En op uw bevel zal al mijn volk de hand kussen. Wonderlijke uitdrukking. Vermoedelijk betekent die uitdrukking dat ze op het bevel van Jozef brood zullen eten. Of, en zelf acht ik dat waarschijnlijker, dat ze op bevel van Jozef hun gaven zullen inleveren. 20% van de oogst. Maar die uitdrukking is wat omstreden. Het staat er in onze Statenbijbel ook zo. Op uw bevel zal mijn volk de hand kussen. En dan wordt het woord de hand wordt schuin gedrukt. Zal al mijn volk kussen. Dat zou kunnen betekenen, zal al mijn volk instemmen, berusten in wat u beveelt. Er ook in berusten wanneer ze het 20% van hun rijke, overvloedige oogst moeten inleveren. Nou, in elk geval, Jozef krijgt veel macht. Want, zo lezen we dan in de volgende vers, hij wordt aangesteld over heel Egypteland. Hij krijgt een ring aan de vinger, een zegelring, een ring waarmee hij besluiten kan ondertekenen in de naam van Farao. En hij krijgt prachtige linnen kleren aan, klinkerkleren van de hofhouding en gouden ketenen. En hij rijdt door de hoofdstad van Egypte en er gaan herauten voorop en die roepen het volk toe, knielt, ze moeten Jozef eer bewijzen. En zo wordt Farao, zo wordt Jozef op bevel van Farao tot onderkoning van Egypte. En Farao geeft hem ook een nieuwe naam, Safnat-Paanea. De betekenis van die naam is omstreden, maar zal waarschijnlijk zoiets bedoelen als behouder van het volk of verlosser van het volk. En hij krijgt een vrouw uit de hoge priesterfamilies, Asnat, de dochter van Potifera. En zo wordt Jozef tot een hooggeplaatst man, tot onderkoning van het land Egypte. Wat wil dat alles zeggen? Wel, gemeente, als wij hier nog wat lessen uit willen afleiden, dan is het eerste wat we moeten bedenken dat God getrouw zijn woord houdt. En dat de Heere niet één van zijn woorden ter aarde laat vallen. Het had wel lang geduurd. Het was wel heftig beproefd en door een zee, een storm van ellende heen gegaan. Maar God had beloofd dat mensen voor Jozef zouden buigen. Dat zelfs zijn broers en zijn eigen ouders voor hem zouden knielen. Nu was dat letterlijk nog wel niet in vervulling gegaan. Maar God is nu begonnen die oude dromen van vroeger waar te maken. Want nu ziet Jozef het om zich heen. Hij wordt verhoogd als door een wonder van God. En de mensen buigen voor hem uit ontzag. God houdt getrouw zijn woord. En laat niet één van die woorden ter aarde vallen. Oh, dat heeft betekenis ook voor ons persoonlijke leven. Het kan zo zijn dat er iemand hier in de kerk zit vanmorgen die denkt aan ogenblikken waarop God een belofte gaf. Wat we daarmee bedoelen? Wel dat de Heere heel in het bijzonder vanuit zijn woord een belofte toepaste aan het hart. En nou is het zo dat daarna misschien heel veel duisternis en donkerte kwam. En dat de regel uit de psalm soms van binnen stormt in je hart. Zouden Gods beloftenissen immer haar vervulling missen. Eindeloos worden afgewacht van geslachte tot geslacht. Dat je de kracht van dat beloftewoord niet meer ervaart. En de volle betekenis van die belofte niet ziet. Dat je uitziet naar het feit dat de Heere zijn belofte waarmaakt en vervult in je leven. Dat de Heere het waarmaakt wat hij misschien gezegd heeft op het ogenblik van grote strijd en grote nood in uw leven. Ziet, ik ben uw heil. Kijk gemeente, als de Heere met zijn belofte komt en die begint toe te passen aan ons hart, dan is het een wonder als de Heere een belofte geeft. Maar het kan met die belofte wel eens door de strijd heen gaan. Kijk maar naar Jozef. Dan gaat het van de slavernij naar de gevangenis. En er is totaal geen uitzicht dat hij ooit een man van macht en aanzien zal worden voor wie de mensen zich neerbuigen. Maar God heeft het beloofd. En als het van God is, Jozef, hij houdt getrouw zijn woord. Ja, zegt iemand, maar dat is nu juist de vraag. Juist op zulke momenten, als alles zo donker is, dan ga je je afvragen, is het wel van God geweest? Beeld ik mezelf niet iets in? Oh, als dat de vragen van uw hart zijn, leg ze maar eerlijk aan de Heere voor. Want er is geen betere weg in het licht van de schriften, gemeente, dan dat we eerlijk de dingen in ons hart aan de Heere voorleggen. En probeer u zelf maar niet beter voor te doen dan u bent. En allerlei dingen naar uzelf toe te halen, maar leg de nood van uw hart en de vragen van uw ziel maar voor de Heere neer. Want dat is de weg waarin de Heere antwoord wil geven. Kijk, en dan gaat het door de strijd heen. Juist daarom gaat het door de strijd heen. Omdat de Heere Jozef wil oefenen. Zodat hij leert sterven aan zichzelf en alleen op God leert hopen. En dan heeft Jozef niet tevergeefs op God gehoopt. Want dan maakt de Heere het zo waar. Hij laat niet één van zijn woorden ter aarde vallen. En dat zal een wonder voor Jozef geweest zijn. Toen hij daar plotseling uit die gevangenis gehaald had. Hij kon het misschien allemaal zo vlug niet begrijpen. Hij stond daar voor Farao eer dat hij het wist. Hij legt de droom uit in de kracht van Gods geest. En dan zegt Farao, de troon, de onderkoningstroon, het gezag onder mij vertrouw ik je toe. En dan wordt hij door de stad geleid in prachtige gewaden. En de mensen knielen vol eerbied voor hem neer. Op de barse roep van de herauten knielt. Dat is voor Jozef het bewijs geweest. God vergeet zijn woord niet. Kijk, en dat is het houvast voor Jozef gebleven in Egypte. Ook toen de jaren voortgingen. Want het heeft nog jaren geduurd voordat zijn broers en zijn vader kwamen om voor hem te buigen. Maar hier ligt voor Jozef de grote wending in zijn leven. God houdt getrouw zijn woord. En is dat niet u die de Heere vreest, het grote geheim van het echte geestelijke leven? Want het grote geheim van het echte geestelijke leven ligt niet in de eerste plaats in wat u zelf ervaart. Of in allerlei kenmerken, hoe belangrijk die op zichzelf ook zijn. Maar in de eerste plaats ligt het geheim van het geestelijke leven daarin. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. Wat ook wankelt en wijkt. Wat ook verandert in ons leven, hoezeer we ook afgedwaald kunnen zijn, en noemt u al die dingen maar op, God blijft dezelfde. En ik denk aan een ouder iemand die op zijn sterfbed lag en veel van de Heere ontvangen had. En toen zijn familieleden vroegen, hoe is het nu, vader? Zei hij, och, als ik op mezelf zie, ik kan nergens bij. Ik kan het niet overgeven en de vragen zijn vele. Maar hierin mag mijn hart rust vinden. God vergist zich niet. En hij houdt getrouw zijn woord. Gemeente, het is zo'n zegen als je met alle schuld en ellende, met alle strijd en met alle vragen, op de trouw van God mag zinken. En zeggen, Heere, gij blijft dezelfde. Jozef had daar de blijken van. Hij zag het voor zich. Ook in zijn eigen weg, in zijn eigen leven. God houdt getrouw zijn woord. Kijk, en dan zit daar ook mee in verband dat Jozef nu eer ontvangt. Hoe zal Jozef daaronder geweest zijn? We weten het niet. Staat nergens uitvoerig beschreven. Maar we kunnen uit wat de Bijbel erover zegt wel afleiden dat Jozef toch een ootmoedig, godvrezend mens gebleven is. Je leest nergens dat Jozef wat geworden is. Nee, hij heeft het mogen zien als genade van God. Zoals de psalmdichter het zegt. Hij zal genade en ere geven. Als Jozef naar die ring aan zijn vinger keek. En als Jozef naar dat linnen gewaad wat hij aan had keek. En naar die tweede wagen op het koninkrijk. En als hij de stem hoorde van die herauten die voorop gingen, knielt. Dan dacht Jozef, dit is van God. Hij heeft genade en ere gegeven. Gemeente, als je daarin mag leven, dan word je zelf nooit wat. Want dan zeg je, wie ben ik? En wie is mijn huis, dat u me dit gegeven hebt? Dan blijf je zelf de onwaardige. Ik denk aan het verhaal van de oude dominee Gispe. De afgescheiden dominee, vroeger in Giessendam gestaan, vlak bij mijn geboorteplaats. En er wordt nog wel over deze man gesproken. Het was een eenvoudige dominee, een man naar artikel 8, die geen opleiding gehad had, maar wel een man met vele gaven. En aan het begin van deze eeuw kreeg hij een koninklijke onderscheiding. Dat was toen zeker heel wat. De lintjes regen van nu drupte toen. Dat ging allemaal veel minder en veel beperkter. Maar dan dat een afgescheiden dominee, een kruisdominee, want daar kwam hij vandaan uit de kruiskerken, een lintje kreeg. En u weet misschien wat hij zei toen hij dat lintje opgespeld kreeg. Deze beloning is niet uit verdiensten, maar uit genade. De woorden van de catechismus. Een gezegende mens die als hij eer ontvangt, het zo mag zien en mag blijven zien. Dit is niet uit verdiensten, maar uit genade. De Heere zal genade en ere geven. En onthoudt u het dan maar. Kijk u het maar af in het leven van degene die de Heere vrezen. Dan geeft de Heere genade en ere en dat wordt op een gegeven ogenblik ook zichtbaar. Al is het misschien pas op het sterfbed. Al is het misschien pas na het leven. Maar God staat ervoor in dat zijn kinderen, waartoe ook Jozef behoorde, genade en ere ontvangen. Al gaat het door goed gerucht en kwaad gerucht heen. God staat ervoor in. En dan is niet de glamour en het opzienbarende van wat in sommige bladen en in sommige kranten te lezen staat, de echte eer, jongelui. Dan zijn het niet de grote sterren van de wereld, van de film en van de sport die het gemaakt hebben. Maar dan is het eenvoudige volk van God, wat straks met de buit naar huis gaat. En eeuwig zalig wordt. Mag ik je eens vragen, word je daar nooit jaloers op? Op het volk van de Heere, wat straks van de zonde verlost, van zichzelf verlost, eeuwig bij God mag zijn. En zou dat niet de moeite waard zijn om in je leven naar te zoeken? En om te smeken, o God, geef me niet de eer van de wereld. Geef me niet de eer van mensen. Maar geef me die genade en ere dat ik een kind van u mag zijn. Jozef, een kind van God. Hij kreeg genade en ere. Kwam in zijn leven na die diepe weg van beproeving al openbaar. En dan trekken we de lijnen ook nog even door. Want die verhoging van Jozef, dat betekent ook dat hij een andere naam krijgt. Ja, hij kon natuurlijk niet die Hebreeuwse naam houden. De mode aan het hof van Farao verbood dat. En Farao noemde hem met een Egyptische naam, Safnat Paanea. Die naam betekent, zoals ik al aanduidde, vermoedelijk behouder van het volk. Jozef was de man die door zijn wijsheid en inzicht, door zijn bestuurlijke inzichten, ervoor zou zorgen, zo dacht Farao, dat Egypte in die jaren van honger die komen zouden, in het leven behouden zou worden. En Jozef kreeg de eer, ze moesten voor hem knielen. Bovendien, men geloofde in Jozef in zekere zin. Want er was van die jongen nog helemaal niks te zien. Maar men geloofde dat het woord wat Jozef vanuit die dromen had aangekondigd en afgekondigd, dat dat de waarheid was. En in Psalm 105 staat dan ook nog dat Jozefs woord de oudsten in Egypte onderwijs gaf. Dus die Jozef heeft een positie gekregen. Ze geloofden zijn woorden. Ze zagen hem als de verlosser van het volk. De oudsten kwamen bij hem om raad. Jozef, een man door God verhoogd en met vele gaven versierd, die ook veel mocht betekenen. En daarin is Jozef, u bent mijn gedachte al voor, het beeld van de grote en meerdere Jozef, Jezus Christus. Want Jozef heeft dan misschien onder de zegen van de Heere ervoor mogen zorgen dat hij door zijn wijsheid en inzicht het volk van Israël, Jacobs geslacht, in het leven mocht behouden en redden van de hongerdood. Maar groter verlosser, groter behouder van het volk is Jezus Christus, die zijn volk niet slechts redt van alle nood met betrekking tot het lichaam en met betrekking tot dit leven, maar die zijn volk wil redden van de dood in de eeuwige zin. En vandaar dat hier in deze verhoging van Jozef ons een beeld getekend wordt, ons een profetische geschiedenis geschilderd wordt, waarin we heen gewezen worden naar Jezus Christus. Jezus Christus, die eenzelfde weg gegaan is als Jozef. De weg van de vernedering, de weg van de armoede, de weg naar het kruis. Maar die, zoals de apostel zegt, daarom heeft God hem ook uitermate zeer verhoogd. En heeft hem een naam gegeven die boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus allen zich buigen zouden. Het zij in de hemel, het zij op de aarde. Buigen voor de Heere Jezus. En zeggen, Jezus is Heere. Jezus is koning. Kijk, en tegen die achtergrond krijgt dan die tocht van Jozef door die hoofdstad van Egypte profetische betekenis. Want dan roepen de herauten voor Jozef, knielt. En als in dat Egyptische samenleving iemand het waagde om het bevel van de farao te overtreden, dan was die meteen een kind des doods. Dus heel dat volk, alle mensen op de straten, ze knielden, ze bogen in het stof voor Jozef. Maar veel meer dan Jozef is Jezus Christus. En als dan de herauten van koning Jezus uitgaan om het evangelie te prediken, het evangelie van zijn genade, dan roepen zij het op aan alle mensen die het evangelie horen, zoals het vanmorgen ook gezegd mag worden, hier midden in de gemeente, midden in de kerk. Knielt. Knielt voor deze koning. En dan ligt de vraag natuurlijk aan ons hart, gemeente, knielden we voor koning Jezus? Weet u wat dat betekent? Dat betekent allereerst dat wij knielen voor zijn woord. Knielen voor zijn bevelen. En gaan belijden, misschien stamelend en misschien met allerlei weerstanden en verzet in ons hart. Heere, uw woord is de waarheid. Dat we gaan buigen in het stof en beamen dat zijn woord de waarheid is. Ook wanneer dat woord mij aanklaagt en veroordeelt en schuldig stelt voor de hoge God. Hebben we zo leren knielen. Onze zonde leren kennen, onze zonde leren belijden. Buigen in het stof. Als ik goed luister, gemeente, en dat probeer ik wel eens, dan kom je dat echt niet overal tegen. Dan kom je dat soms zo weinig tegen. Dan knielen we voor heel veel. We knielen voor ons werk. We knielen voor onze drukke agenda. Want sommige mensen, dominees in kluis, zijn de slaaf van hun agenda. We knielen soms voor de ontspanning. Al is ontspanning op zichzelf in deze tijd geen overbodigheid. Maar we kunnen er ook voor knielen. We knielen soms voor het uitgaansleven. Je moet toch minstens zoveel concerten per jaar bezocht hebben. We knielen voor van alles. Maar knielden we ook voor Jezus? Knielen we ook voor het woord? Leerden we al buigen in het stof? Jonge mensen, ouderen. Ik denk in dit verband aan dat geweldige woord uit de tweede psalm. Moet u vanmiddag aan tafel maar eens lezen. Kus de zoon. Opdat hij niet toorne. En gij op de weg zoudt vergaan. Hebt u de grond al gekust? Hebt u de zoon al gekust, geknield voor de Heere Jezus Christus? Als dat werkelijkheid geworden is in ons leven, dat we leerden knielen voor de Heere, dan is er een heilige onrust geboren in ons leven. Want dan gaan we zoeken met onze schuld en met onze zonde, om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Een gemeente, dat is het toch wat nodig is voor u en voor mij. Dat is het toch wat nodig is voor het eerst en telkens weer opnieuw dat we dat verzoenende bloed van die grote zoon van God, van die meerdere Jozef, gaan inroepen en gaan nodig krijgen. Geef me die Jezus die de schriften openbaren of ik sterf. En dan zegt het woord knielt. Ja, zegt iemand, maar dat is niet zo eenvoudig. Nee, weet u waarom dat het niet zo eenvoudig is? Omdat we van die stramme knieën hebben. We staan nog zo rechtop. We kunnen het allemaal nog zo zelf. We verliezen het leven niet in eigen hand, zoals de schrift dat noemt. Maar het woord van de Heere, ook het woord van de prediking in deze Jozefs geschiedenis, dringt erop aan. Zondaar. Eigen gerechtigde zondaar, wereldse zondaar, afkerige zondaar, of wat voor soort zondaar u ook bent, zink op de knieën, knielt, buig voor de Heere, zoek zijn aangezicht. En als u beseft dat u zelf niet knielen kunt, of als er iemand in de kerk zit die zegt, ja, daar heb ik voor leren buigen, en het is mijn hartelijke begeerte om nu die genade van Christus, die kennis van de Heere Jezus Christus tot zaligheid, ook persoonlijk te leren kennen. Maar ik kan mezelf nergens bijbrengen. Ik kan het alleen maar slechter maken. O, mijn beste vriend, ga tot de meerdere Jozef. Want Jozef is aangesteld, nee niet. Deze Jozef is aangesteld, nee niet over het huis van Farao. Maar deze meerdere Jozef, Jezus Christus, heeft God aangesteld over heel zijn huis. En hem is gegeven alle macht, alle wijsheid, alle genade, alle gerechtigheid in hemel en op aarde. Alle schatten en gaven van Gods gunst en goedheid liggen opgetast in de schatkamer Jezus Christus. Het is bij hem te vinden. En als u dan zoekt echt verdriet over uw zonde, omdat uw hart zo opgedroogd is. Het is te vinden in de tranen van de meerdere Jozef. Als u zoekt een hart wat eens willens gemaakt wordt met de Heere, en leert buigen voor de Heere, zodat u in het stof terechtkomt. Het is te vinden in zijn gehoorzaamheid. Die gehoorzaamheid tot de dood. En als u zoekt bedekking van uw hemelhoge schuld. Het is te vinden in de storting van zijn bloed. En als u zoekt één woord gesproken van de lippen van deze die de bruidegom is van zijn kerk. Het is te vinden in zijn zwijgen voor zijn rechters. Of als u zoekt één teken van zijn liefde. Het is te vinden in het feit dat hij de schande veracht heeft. En de toorn en de grimmigheid heeft gedragen. Ga tot de meerdere Jozef. Ja, zegt iemand, maar waar vind je die? Ik tast rond als een blinde aan de wand en ik zie de weg naar hem niet. Moet u nog even luisteren. Waar is Jozef? Wel, Jozef is daar waar hij zich in zijn heerlijkheid openbaart. Als je in Memphis of wat de hoofdstad van Egypte was op dat moment, dat weet ik niet precies. Als je op dat moment in die stad waar Jozef rondreed, als je daar gevraagd had, waar is Jozef? Nou, dat had je kunnen zien uit het gedrang van de scharen, uit het knielen van de mensen. Daar was hij, waar hij zich in zijn heerlijkheid liet zien, waar hij in heerlijkheid rondtrok door de stad. Houd dat nu eens even vast, waar is de meerdere Jozef? Daar waar hij zich in zijn heerlijkheid openbaart. Waar is dat? Aan het Binnenhof? Is dat in het stadion? Nee. Dat is in de eerste plaats in de kerk. Want waar het woord van God gepredikt wordt, in alle eenvoud en getrouwheid, daar wil Jezus Christus rondgaan, ingaan. Wanneer het woord zuiver bediend wordt onder de kracht van de Heilige Geest, dan wil Jezus Christus, zegt Paulus, komen en woning onder ons maken. En die Jezus wil niet alleen komen onder de prediking van het woord, al is dat het eerste wat gezegd moet worden. Die Heere Jezus wil ook wonen wanneer u thuis de schriften biddend opent. En in de binnenkamer uw nood en uw schuld voor God neerlegt. En niet ophoudt hand en oog op te heffen naar omhoog. Daar wil hij komen. Daar hoort u het knielt. Want de koning komt. De koning rijdt binnen. En daarom, als u met die vragen die we zo even noemden loopt, dat u hem niet kunt vinden, zou het dan niet de weg zijn om zo naar de kerk te gaan, met de beden van Psalm 70 op de lippen en in het hart, daal haastig ter verlossing neer. O God, en red mij uit gevaren, uit angsten die mijn ziel bezwaren. En dan het slot van die psalm. Uw komst is het, die mijn heil volmaakt. En als uw hart verlangt en de Heere vertoeft, het uitstelt. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Want hij zal gewisselijk komen. Want de eer van de meerdere Jozef is ermee gemoeid. Dat hij op de wagen van zijn woord, op de wagen van zijn heerlijkheid komt. Soeverein op zijn tijd en op zijn wijze. Maar niettemin komt bij de verbrokenen van hart en bij de verslagenen van geest. En dan denk ik tenslotte nog even aan die ontmoeting met de meerdere Jozef van een man als Bartimeus de blinde. De man die daar zat aan de weg, weet u wel. En die zo schreeuwde, gij zoon van David, meerdere Jozef, Safnat Paanea, ontferm u mijner. Toen kwam Jezus voorbij en het leek alsof de Heere Jezus voorbij zou gaan. En dat was voor Bartimeus alleen maar verdiend. Hij kon de Heere geen onrecht toeschrijven. En toch, hij bleef roepen. Steeds luider, zoon van David, ontferm u mijner. En toen gebeurde het. Hebt u het wel eens gelezen in Markus 10? En Jezus stond stil. Was dat een zegen als de meerdere Jozef inkomt onder de prediking van het woord? En als het gebeurt tijdens die kerkdienst of tijdens dat verborgen zoeken van de Heere, en Jezus stond stil. Dat was voor de scharen iets wat wel mee gebeurde, want de Heere Jezus stond wel meer stil. Maar voor Bartimeus was het onvergetelijk. Want Jezus stond stil, die meerdere Jozef, om al de schatten en gaven van zijn genade aan Bartimeus uit te delen. Kijk, zo is Jezus meer dan Jozef in zijn heerlijkheid. De heerlijkheid van zijn zegen en van zijn genade. En hij wil komen om het verlorene te zoeken en het zalig te maken. Amen. Eindigen met dankzegging. Heren, we zeggen uw grote naam eerbiedig dank. Dat u ons doorgeholpen hebt ook in deze dienst. Wil u het woord wat in alle eenvoud klonk gebruiken en zegenen. O Heren, geef dat we niet mogen knielen voor de afgoden van deze tijd. Maar dat wij mogen knielen kussen de zoon eer dat het te laat is. Geef Heere dat we deze woorden verder mee mogen nemen en overdenken. Wil u met ons zijn verder deze dag. Wees u met de zondagsschool deze middag. En geef ook wanneer wij vanmiddag de vakante gemeente van Kralingen dienen, dat we gesterkt mogen worden door u en breng ons vanavond weer bijeen om dan opnieuw over die ene naam te spreken vanuit de Heidelberger, die onder de hemelen gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. Heere, geef ook dan bediening. Ga met ons. We vragen het om Jezus wil in de vergeving van al onze zonden. Amen. Psalm 68, vers 10. Geloofd zij God met diepst ontzag. Laat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.